WPRO. OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Palm.
Welkom bij het tweede uur van OVT. Met straks in het spoor terug een documentaire over een Schotse oorlogsveteraan tijdens de Eerste Wereldoorlog die stierf in Den Bosch. Dat als opmaat naar de uitzending van volgende week, want dan is het 100 jaar geleden dat er op 11-11-1918 om 11 uur precies een eind kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Volgende week zenden we daarom uit vanuit Kasteel Amerongen. En u kunt daar nog bij zijn. Meld u zich aan via ovtlive@vpro.nl. ovtlive@vpro.nl. Maar nu eerst de man die geen hekel had aan Joden van Gaia Polak. Blijkbaar is de tijd aangebroken zachtaardige SS'ers ten tonele te voeren en begrip voor hen op te brengen. Deze gedachte kwam op bij Gaia Polak toen ze vorig jaar een interview las met Isabel van Boetselaar. Van Boetselaar had het boek Oorlogsouders geschreven over haar vader die vrijwillig bij de SS was toegetreden, maar die zij beschreef als een man die geen hekel had aan Joden. Het boek liet haar niet los en Polak besloot samen met haar broer Hans Vels meer onderzoek te doen naar haar eigen familiegeschiedenis die raakt aan die van Van Boetselaar. Het leidde uiteindelijk tot een tegenboek. Gaia Polak, welkom.
Dank je.
Jouw boek is in zekere zin dus een reactie, of in zekere zin, het is een reactie toch, op het boek van Van Boetselaar?
Het is inderdaad een reactie op dat boek, anders had ik het mijn boek nooit geschreven.
Nee, dus het ligt er omdat dat andere boek er lag.
Precies.
En
ja.
wat raakte je zo toen je het las?
Dat het uit zijn context was gelicht. Dus het is een boek over een man die eerst vrijwillig bij de SS gaat. Vervolgens de laatste 3 jaar ongeveer van de oorlog bij de Sicherheitsdienst werkt in Den Haag. En die wordt afgeschilderd als iemand die geen hekel had aan Joden en die ook niets wist van de Jodenvervolging. Wat onbegrijpelijk is op die plek. En er wordt niet stilgestaan wat de gevolgen waren van de keuze van de vader van Isabel van Boetselaar.
Ja, het is zo dat we hebben naast jou ook gevraagd Bas Kromhout, kenner van de Tweede Wereldoorlog, schrijven we een aantal boeken daarover, om ook de boeken, beide boeken te bekijken en mee te lezen. En Bas, even fijn dat je er ook bent. De van Boetselaars, hè? Dus die vader en die grootvader en de oorlog. Hoe moeten we ze beoordelen? Als je op de schaal van foute naties, waar staan ze dan?
Die grootvader is nog even een ander vader. Dat is ook geen van Boetselaar, dat is van moederskant. Een Duitser die kampcommandant was van een krijgsgevangenenkamp. En dat onderdeel dat heeft Isabel van Boetselaar in haar eerste versie van haar boek niet opgenomen. Wat ik zeer curieus is. En daar is ze terecht op aangesproken door Maarten van Voorst in de NRC. Dat is ook iets wat mevrouw Polak in haar boek ook aanhaalt. He, dat is een belangrijke omissie, een onvoorstelbare omissie. Okay. Dat is, zou je kunnen zeggen, rechtgezet. Al kun je zeggen, ja, pas in de vierde druk. Dus wat heeft het nog voor zin? Maar het gaat denk ik hier vooral om de vader. En ja, de vader die hoorde tot toch een zeer select gezelschap van een paar duizend Nederlanders die bij de SS terechtkwamen. En dan dus niet zozeer. Je hebt natuurlijk NSB, maar dan heb je nog een soort overtreffende trap, de SS. Hij eerst bij de Waffen-SS, bij de Wiking-divisie die in Oekraïne vocht en daar ook behoorlijk heeft huisgehouden. Er zijn dagboeken over bekend, over hoe ook leden van die Wiking-divisie Joodse synagogen aanvallen. Een verhaal over Tarnopol, waarin een rabbijn werd opgehangen. Gruwelijke verhalen.
Dus even om jou te onderbreken, ja. Dat maakt het verhaal dat hij niet van de Jodenvervolging zou weten op zijn zachtst ligt onwaarschijnlijk.
Ja, de vraag is natuurlijk wat hij wist. He, dat is ontzettend. Het is een enorm probleem om dat te achterhalen. Want we hebben eigenlijk alleen maar de naoorlogse verklaringen. tijdens de oorlog hebben die mensen niks vastgelegd, niks verteld. Want het was natuurlijk in principe was het de bedoeling om het geheim te houden. Hij hoorde niet tot de kleine selecte kring rond Himmler die tot de officiële geheimnisträger behoorde. Ja. Dan is natuurlijk de vraag, wat is er dan toch doorgelekt? Hè? Wat is er zo onderhand dan toch doorgecijpeld? En daar kunnen we alleen maar vermoedens over hebben. Dat kunnen we niet met zekerheid vaststellen. Ik heb dat in mijn eigen biografie van Veldmeijer, de leider van de Nederlandse SS, ook afgevraagd. Je kunt hier nog niet helemaal de vinger achter krijgen, maar het is wel onvoorstelbaar. Kijk, ze hebben sowieso, denk ik, geweten wat er aan het front gebeurde. En ze waren in ieder geval binnen die SS, waren ze allemaal over eens dat het doel was om de Joden Nederland uit te krijgen.
Ja. Als jij nog even terug naar de vraag van wat voor man was het nou? Dus een man die vocht aan het Oostfront bij een beruchte divisie.
Ja.
Die later ook nog...
Die daarna bij de Germaanse SS is gekomen, daaruit ontslagen is omdat hij wilde trouwen met een jonge dame die niet helemaal raszuiver was volgens de rassenleer van de nazi's. En toen is hij naar bij de veiligheidsdienst gaan werken en daar heeft hij meegedaan aan het opsporen, arresteren, uitleveren van verzetsmensen en Joden.
Hij is tot de dood veroordeeld in eerste instantie. Ja. En heeft een gevangenisstraf gekregen.
Ja, dat is omgezet in een gevangenisstraf. Ja.
Geheimelijk, een van de dingen waar je vooral ook aanstoot aan neemt is dat Isabel van Boetselaar van haar grootvader de mogelijkheid oppert dat hij gewoon zijn werk deed, tussen aanhalingstekens. Wat was het probleem, het grootste probleem daarbij?
Nou, dat is een zin, een van de vele zinnen die ik zie als besmet taalgebruik. Zinnen als die de vader uitsprak. Dat is dus Willem van Boetselaar. Als ik het niet deed, deed een ander het wel. Of ik heb het niet geweten, of bevel is bevel, of... ik ging pas mee met Joden ophalen. Toen de treinen vanuit Westerbork niet meer naar het oosten reden. En dan wordt er heel makkelijk aan voorbij gegaan dat hij dus wist dat daarvoor wel treinen reden, wat in het boek wordt ontkend. Dus het staat.
Ja, ga door.
Het staat vol met tegenstrijdigheden. En dat besmet taalgebruik vind ik zelf nogal ernstig.
Kennen we dat het beste van Eichmann?
Dat kennen we inderdaad van Eichmann. Ik heb slecht mijn werk gedaan. Dat komt daarop neer. Ja.
Is het nou, want laten we dat voor de luisteraar, want die hebben al die boeken niet gelezen. Even nog naar het boek van Van Boetselaar even teruggaan. Is het nou een onschuldig goedpraatboek? Is het, noemt ze wel de feiten, maar vergoedelijkt ze het te veel? Of wat kun jij het even in jouw woorden samenvatten, Bas, en daarna ga je?
Nou, ik... kijk, ze ontkent absoluut niet dat die man terecht straf heeft gekregen. Dat hij schuldig was aan de feiten die hij heeft gepleegd. Het vergoedelijkende zit meer in haar verklaring waarom hij dat heeft gedaan. Bij die verklaring leunt ze heel sterk op de verklaringen van de man zelf. Daardoor. Ze zegt af en toe wel van ja, is dit nou wel geloofwaardig of niet? Maar omdat ze dat verder niet uitzoekt, blijft het toch. Ja, heb je toch alleen maar die verklaring van die man. En als ik de biografie van die Willem van Boetselaar zou hebben geschreven, dan zou ik op zoek gaan naar andere perspectieven ook. En ik denk dat mevrouw Plak goed in haar boek aantoont dat die er ook zijn. In het CABR-dossier bijvoorbeeld zijn allerlei belastende getuigenverklaringen.
In welk dossier?
In het dossier van de bijzondere rechtspleging in het Nationaal Archief. Daar zijn allerlei, het heeft de politieke recherche allemaal getuigen gehoord en die verklaringen zijn opgenomen in dat dossier. En ik zou, om een afgewogen verhaal te hebben, zou ik dan die getuigenverklaring ook hebben geciteerd om er iets tegenover te zetten. En dus het vergoelijkende zit in het verklaren van de motivatie. En ja, daar vind ik inderdaad dat Isabel van Boetselaar daar wel in tekort is geschoten.
En wat is dan precies, als je Bas hoort, is dat ook wat jij vindt, Gaia? En denk je van ja, daar zit het probleem?
Nou, onder meer, ze vergoelijkt, ze verzacht, ze laat weg. Ze voert haar ouders ten tonele als slachtoffers, als getraumatiseerde mensen. Gaat eraan voorbij dat ze dat aan zichzelf te danken hebben in ieder geval. Maar ook dat zij juist veroorzakers zijn geweest van trauma's bij de slachtoffers van de oorlog bij de Joden die naar de kampen zijn gestuurd.
Nu zeg jij dat het boek, een van je bezwaren is niet alleen dat boek zelf, maar dat je zegt het staat in zekere zin voor een trend van kijken naar die Tweede Wereldoorlog, naar omgang met. Kun je dat uitleggen, wat je daarmee bedoelt?
Ja, dat is het inderdaad waar het mij om gaat. Dit boek met zijn... En dan moet je kijken naar de ontvangst van het boek. Het is dus, heeft vele drukken gehad. Isabel van Boetselaar is ermee op de televisie geweest, voor de radio. Er is in de kranten enorm veel aandacht aan besteed, die tamelijk, in mijn ogen, veel te weinig kritisch was. Het boek heeft groot kunnen worden en ze... wat ik het ook zo ontzettend moeilijk te verteren vond, was dat Westerbork haar een podium aanbood om haar boek, te promoten.
Maar is het dan, verwijt je dan de pers en de media en andere onnozelheid, onwetendheid, gemakzucht? Wat is het probleem?
Dat doe ik. Dat is inderdaad wat ik doe. Dat is wat ik signaleer. Dat boek zelf, zonder quotes van Ad van Liemt en Alexander Munninghoff.
Ja, je hebt het boek positief benoemd, hè, op verschillende plekken. Ja.
Inderdaad. Zonder die quotes zou het boek helemaal niet zo zijn opgemerkt.
Maar en dan even los van het boek, terug naar dat idee van de trend. Dat het staat voor een soort algemene ontwikkeling. Wat is daar je gedachte bij?
Nou, juist, kijk, als inderdaad Ad van Liemt had gezegd, dat boek moet je niet zo publiceren. Ga nog maar een paar jaar je verdiepen in deze zaak. En kom dan nog een keer terug. Als Alexander Munninghoff hetzelfde zou hebben gezegd, als het boek niet zo breed zou zijn opgepakt en gepromoot.
Maar is het iets, is het een teken volgens jou van een soort een nivellering over ons oorlogsverleden? Bas, misschien kun jij daar op reflecteren?
Mag ik één zeggen? Ja, ik vind dat wat ik net schets, het bewijs ervan.
Ja, okay, dan kun je natuurlijk ook zeggen, het is één boek en de dochter heeft niet heel, hoe je verder ook over denkt, geprobeerd haar vader te redden. Dat mag een dochter doen. Met alle, dat neemt niet weg dat je natuurlijk wel de historische bronnenkritiek en evenwicht in acht moet nemen. Dat heeft ze kennelijk niet helemaal gedaan. Nou ja, je kunt zeggen, dat kunnen we een klein beetje begrijpen, ondanks dat het niet goed te keuren is. Maar staat het nou voor een trend, Bas? Hoe kijk jij daar dan naar?
Nou, ja, daar ben ik.
Voor wat voor trend?
Daar ben ik een stuk minder pessimistisch dan mevrouw Polak eerder gezegd. Als je kijkt naar de grote hoeveelheid boeken en films en musicals, romans over de Tweede Wereldoorlog die de afgelopen jaren zijn verschenen, dan zie ik daar niet een soort algemene trend in van vergoelijking en nivellering. Ik zie nog hele duidelijke categorisering van goed en fout, van daders en slachtoffers. Ik zie andere trends. Ik zie bijvoorbeeld dat verzetshelden weer heel erg centraal zijn komen te staan de afgelopen 10 jaar. En ik zie ook dat schrijvers ook gewoon duidelijk morele lessen trekken en waarschuwingen. Dus ik heb neig inderdaad een beetje daarna dat om dit boek van mevrouw Boetselaar als een druppel in een oceaan te zien en niet als een soort exponent van iets wat algemeen leeft, eerlijk gezegd. En daarbij wil ik toch even zeggen wat ik wel bezwaarlijk vond aan uw boek. Dat was dat u pagina's lang Ad van Liemt daarmee aan u vraagt zich af hoe kan Ad van Liemt dat gedaan hebben. En Ad van Liemt wordt daarmee bijna het symbool van die nivellering. En als ik toch kijk naar Ad van Liemts eigen werk, Jodenjacht en Kopgeld, ja, dan is hij daar het tegendeel van. Dus ik vind het eigenlijk niet helemaal eerlijk dat Ad van Liemt nu, zeg maar, als een soort pas pro toto van nivellering wordt geëtaleerd. Ja, misschien moet je daarop reageren. Maar...
Ik denk dat niet helemaal klopt wat u zegt. Want ik zeg niet dat Ad van Liemt een nivellering propageert. Maar ik zeg dat hij dit boek waarin geniveleerd wordt, waarin vergoelijkt wordt, waarin grote delen van de geschiedenis die niet uitkwamen zijn weggelaten. En andere delen van de geschiedenis, namelijk het lijden van de Duitsers onder de Russen, hoofdstuk na hoofdstuk worden behandeld.
Uitvergroot als het ware.
En uitvergroot, waarin... ik maak even één zijsprong. In het grote interview met mij in NRC zegt Isabel van Boetselaar aan het eind: ik heb slechts de ergste dingen van mijn vader beschreven. En dat is een totale omkering van de werkelijkheid. En dat laat ook zien dat wie zij is en hoe ze dat boek heeft geschreven. En terug naar Ad van Liemt. Het was voor mij een dolkstoot in de rug. Ik had dit nooit van hem verwacht. Hij zit in de raad van advies van Westerbork. En daar zou hij op die plek juist van onjuist moeten kunnen onderscheiden. En daar had hij moeten zeggen: nooit mag dit boek hier op deze plek worden.
Ja,
dus, en dat dus, neem ik hem kwalijk. En ik heb daarnaast in mijn boek ook geschreven wat hij aan goeds heeft gedaan.
Ja, goed, nou ja, het is helder, denk ik. Je punt is helder gemaakt. Bas heeft ook helder gemaakt dat hij denkt dat het misschien dit boek inderdaad een voorbeeld is van een bedenkelijke manier van omgaan met geschiedenis. Maar of het een trend is, ja of nee, daar zijn we niet helemaal uit. Maar in ieder geval, het is voor het voetlicht gebracht. Mag ik jullie allebei bedanken.
En dan gaan we naar Het Spoor terug.
Het Spoor terug.
Volgende week is het 100 jaar geleden dat er op 11-11-1918 om 11 uur precies een eind kwam aan de Eerste Wereldoorlog. Volgende week, de 11e, herdenken we dat ook met een speciale uitzending vanuit Kasteel Amerongen. U kunt zich daarvoor nog aanmelden via ovtlive@vpro.nl. En volgende week is het ook de 100ste sterfdag van een 24 jaar oude Schotse krijgsgevangene. Op zijn overlijdensbericht is te lezen dat hij in Den Bosch doodging. 5 kwartier na het ingaan van de wapenstilstand. Er wordt geschat dat de oorlog 8,5 miljoen slachtoffers heeft geëist. Vandaag een documentaire van Michal Citroen over één jongeman uit die vernietigde generatie. In Het Spoor terug nu de zoektocht van Roger Rosmeisel naar de oorlogsgeschiedenis van Gilbert McMicking.
Scheveningen. Koerhaus Hotel, 5 januari 1918. Zeer geachte adjudant. Een paar dagen geleden ben ik in Holland aangekomen om hier te worden geïnterneerd. Ik maak sinds het uitbreken van de oorlog van de allereerste gelegenheid gebruik om u per brief uit te leggen waarom ik zonder bericht afwezig was bij de mobilisatie in augustus 1914.
Het is het enige wat nog over is gebleven van zijn eigen hand. Deze brief van de Schotse jongeman Gilbert McMicking.
Op 31 juli 1914 werd het mij pas duidelijk dat een oorlog onontkoombaar was. In het slaperige stadje Weimar, waar ik op dat moment verbleef, dacht zelfs gedurende die dagen helemaal niemand aan een mogelijke wereldoorlog. De algemene indruk bestond dat het niet meer dan een plaatselijk conflict zou blijven tussen Servië en Oostenrijk.
Ik probeer u vandaag zoveel als het kan over hem te vertellen, want hij is de hoofdpersoon in dit verhaal.
Een dag later, op 1 augustus, kreeg ik een brief van mijn vader waarin hij mij verzocht terug te keren naar huis op uiterlijk 15 augustus... en dat hij mij geld zou sturen daarvoor.
Zijn gezicht is nog wel te zien. Op onze website hebben we een foto van hem gezet. Die is gevonden in de archieven van zijn Engelse kostschool.
Op diezelfde 1 augustus heb ik inlichtingen ingewonnen bij de spoorwegen over de vertrektijden van treinen, maar ze konden mij daar niets vertellen. De mobilisatie was onderweg en alle burgers, inclusief Duitsers, mochten niet meer reizen per trein, motor of fiets zonder speciale toestemming van de militaire autoriteiten. Ik had geen paspoort en moest per brief een nieuwe aanvragen bij het dichtstbijzijnde Engelse consulaat in Leipzig. Ik vroeg ook naar welke route ik zou kunnen nemen naar huis. Toen de papieren mij werden toegestuurd, was het al te laat.
Dankzij de brief die hij schreef aan zijn commandant in januari 1918... leren we hem in ieder geval kennen als een zeer plichtsgetrouwe jongeman. Hij biedt zijn excuses aan voor zijn afwezigheid bij de mobilisatie in 1914. 3 jaar eerder. In die zomer, toen iedereen nog dacht dat als er een oorlog kwam, dat die hooguit tot de kerst zou duren.
Op 4 augustus hoorden we dat alle buitenlanders zich de volgende dag moesten melden bij de politie. Op de 5e meldde ik mij om 8:00 in de ochtend. En terwijl Engeland slechts een paar uur eerder de oorlog had verklaard, kreeg ik huisarrest. Op de 7e werd ik in de ochtend tijdens het aankleden door een detectieve gearresteerd en meegenomen naar barakken waar ik in het cachot werd geplaatst. Ik heb daar als verdachte 53 dagen doorgebracht in eenzame opsluiting tot 29 september. Op die dag werd ik overgeplaatst naar Halle en 2 weken later naar Celle. Daar heb ik als krijgsgevangene de oorlog doorgebracht tot 26 december 1917. Op die dag werd ik naar Holland gestuurd om daar te worden geïnterneerd.
Grootte 186 centimeter, slanke, slappe figuur.
In het museum van het Duitse stadje Celle, vlak boven Hannover, is een politiesignalement van hem te lezen.
Dunkelblond, bruinlich, baard, kleiner baardansatz, schnurrbart. Augen grauw, trägt vielleicht Kneifer.
En daardoor weten we enigszins hoe hij eruit zag.
Gezicht, typische Engelse uitdruk, grote zähne, spitze nase. Sprache, fließend Deutsch, gang schlodderig.
Op 26 februari 1917 ben ik uit Celle ontsnapt. Maar na 5 dagen lopen werd ik zo ziek van de kou en het vocht dat ik mezelf moest aangeven. Tijdens de 2e ontsnappingspoging gedurende de zomer van 1917 stortte de tunnel die ik aan het graven was in. Ik heb de eer te verblijven. Uw nederige dienaar, luitenant G.T.G. McMicking.
Ik leerde hem onlangs kennen bij zijn graf in Den Bosch.
Hij is gestorven op 11-11-18.
En dankzij Roger Rosmeissel.
Een legendarische datum natuurlijk. Als je geïnteresseerd bent in de Eerste Wereldoorlog. En dan blijkt hij 500 meter van mijn huis te liggen.
Roger Rosmeissel is nazaat van de Boheemse Rosmeissels.
Mijn familie is in 1919 naar Tilburg gekomen. En dus is mijn familie met de Eerste Wereldoorlog als reden in Nederland. En dus ben ik Nederlander vanwege de Eerste Wereldoorlog.
Roger heeft 2 passies. De een is Willem II en de andere is de Eerste Wereldoorlog.
Ja, ik ben lid van een vereniging die louter over de Eerste Wereldoorlog praat. De WFA Nederland.
Hij is voorzitter van de Western Front Association.
Dus ik ging er langs om gewoon te kijken of hij daar alleen ligt en hoe die er ligt, hoe dat graf er lag. En je ziet hem daar al liggen vanwege die Portland zuil die er heel duidelijk afsteekt tegen de andere burgergraven. Zoals ze ook in Ieper en in alle andere plaatsen in rijen liggen. Alleen hij ligt hier in zijn eentje.
Hedenmorgen had op plechtige en indrukwekkende wijze de begrafenisplaats van de heer G. McMicking, officier van het Engelse leger. Gedurende enkele maanden was hij hier in een civiele functie werkzaam en hij overleed op de dag dat de wapenstilstand werd getekend.
Tegelijkertijd kwam ik een berichtje tegen over zijn begrafenis. Ja, dat is nog opmerkelijker dan de datum.
11:15 vertrok de stoet. Voorop ging een militair muziekkorps dat de gehele weg treurmuziek speelde. Een groot aantal Nederlandse militairen hier in garnizoen gingen de lijkwagen vooraf en volgden dien. De kist was omhangen door prachtige kransen en gedekt door de Engelse vlag, terwijl een 4-tal Nederlandse officieren als slippendragers fungeerden. In de rijtuigen zaten de vice-consul van Engeland, de consul van België, een consulair agent van Frankrijk en vertegenwoordigers van de Engelse en Belgische officieren. Op de algemene begraafplaats te Orten aangekomen loste het vuurpeloton schoten zodra de lijkkist de dodenakker werd opgedragen, terwijl het het salvo herhaalde nadat de kist in de groeven was neergelaten. Het muziekkorps speelde toen het God Save the King. Hiermee was deze indrukwekkende plechtigheid geëindigd.
Hij is om 12:15 gestorven. Een uur en een kwartier na de wapenstilstand. Die was om 11 uur. Dat wist ik toen natuurlijk nog niet. Waarom hij dan in Den Bosch was en waarom hij waaraan hij gestorven was. Dat heeft ongeveer wel 3 jaar geduurd eer ik dat uit heb kunnen vinden. Hij ligt er ook heel mooi hier. Dat heb ik hem ook aan de familie medegedeeld. Dat hij er prachtig bij ligt. In het graf.
Oh ja.
Dit is hem.
Hij ziet er eigenlijk veel ouder uit dan 24, vind je?
Ja, maar dat waren ze in die tijd zagen ze er allemaal oud uit. Spitse Nase stond er in het Duitse archief.
Gilbert Thomas. Wat zegt ze nou?
Son of Major Gilbert McMicking of Miltonis. Van het landgoed Miltonis en dat nicht in Schotland.
Wat heeft hij met... Oh, hij is gewoon naar de Trinity College in Cambridge. Heeft hij.
Ja, en daarvoor weer heeft hij bij Marlborough College. Ja, kostschool, zo'n elitaire kostschool. When war broke out, he was studying at Weimar. Dus hij is student in Weimar. And was at once interned, omdat die oorlog uitbrak. Hij heeft een beurs gewonnen van de Goethe Foundation in Engeland. En de Goethe Foundation in Engeland, die had natuurlijk contacten met Weimar.
Dus hij gaat naar Weimar om te studeren of om af te
studeren? Ja, om onderzoek te doen naar de Engelse invloeden op Goethe. En hij wordt ook uitgenodigd door de Duitse kant om daar in de zomer van 1914 te studeren. Dus ja, als je op uitnodiging van Duitsers daar komt, een onderzoek komt doen, dan ga je er niet vanuit dat je gevaar loopt.
Wel stuurde ik aan u op die 31ste juli 2 adressen waar ik bereikbaar zou zijn, mocht het nodig zijn mij per telegram op te roepen voor een mogelijke mobilisatie.
Hij begint zich wel op een gegeven moment zorgen te maken als de spanning groot wordt. Dus dan schrijft hij een brief aan zijn regimentscommandant van ik zal alvast mijn gegevens doorgeven. Hij is namelijk nog steeds in vrijwilligersdienst. Dus hij wil laten weten waar hij zit in Weimar.
Weken later bleek mij dat deze brief met cruciale informatie nooit is verstuurd, omdat hij door de militaire autoriteiten is geopend en achtergehouden.
Je kon je voor de Eerste Wereldoorlog, nog voordat er een julicrisis of zo was, kon je je gewoon aanmelden om in weekenddienst te gaan in het leger.
En dus hij is onderdeel van een regiment?
Van een vrijwilligersregiment, volunteers. Hij zit als een rat in de val, terwijl de oorlog dreigt dan op 1 augustus. Maar Engeland is nog niet in oorlog. Engeland is nog helemaal onzeker of Engeland überhaupt mee gaat doen in die oorlog. Sterker nog, die vader noemt niet voor niets 15 augustus pas als terugkeerdatum. Dus zelfs in het parlement wist men niet dat de oorlog zo vroeg zou komen. Die komt uiteindelijk op 4 augustus. En dan gaan de lichten uit in Europa om 11 uur 's avonds 4 augustus. Als de Big Ben 12 uur slaat. Ja, en dan is het ultimatum afgelopen. Dan is Engeland plotseling in oorlog met Duitsland. En dan komt de politie bij me aan de deur. En krijgt hij huisarrest.
Bij historicus Paul Moeijers, die Eerste Wereldoorlog-expert is.
Ze waren ten eerste doodsbang voor spionage. Dus elke vijandelijke burger die rondloopt, burger of militair, is een potentiële bedreiging.
Bij hem ging ik te raden over het brede plaatje rondom Gilbert heen. Was het nou bijvoorbeeld de gebruikelijke gang van zaken om in die eerste week van augustus 1914 een buitenlandse student zoals Gilbert onmiddellijk op te pakken en ook gevangen te houden?
Als ik je goed begrijp, had hij zelf een paspoort of een reispapieren aangevraagd. Dus hij was bekend onmiddellijk al bij de autoriteiten. Dus ja, als hij daar verschijnt, dan konden ze ook onmiddellijk handelen. Hij maakte het in zekere zin erg makkelijk.
Maar het zijn geen gijzelaars, omdat ze denken...
Nee, hetzelfde gebeurde in Engeland. Daar zijn ook de laatste dagen voordat de oorlog uitbreekt, dat zie je ook in Nederlandse kranten, is een enorme uittocht van buitenlanders. De halve horeca loopt leeg, want er waren veel Duitse obers in de badplaatsen. We praten over het eerste oorlogsjaar. Het is niet dat er onmiddellijk een enorme vreemdelingenhaat is. Die mensen worden geïnterneerd. En zeker als Gilbert was natuurlijk een student en een heer en een gentleman en dan ook nog eens een keer een officier. Dus men werd wel naar status behandeld over het algemeen.
Schotten met land waar schapen, mm-hmm. is dat, dat is geen, dat zijn upper middle class.
Upper middle class zou ik zeggen, ja. Het is geen aristocratische familie. Ja. Hij zat, de vader zit ook in het House of Commons, niet in House of Lords. Dus ze waren upper middle class in die zin, hij is geridderd. De familie heeft contact op public school. Hij was op Marlborough geweest en daarna ging hij naar Trinity College, Cambridge. Dus hij zit echt in het old boys network.
Gilbert McMicking werd dus in 1914, zonder dat hij een schot had gelost of dat hij ooit het front had gezien of zou zien, een burgerkrijgsgevangene in Duitsland. Net zoals Duitse burgers dat werden in bijvoorbeeld Engeland.
Alle buitenlandse, alle staatsvijandelijke burgers in Weimar moeten thuis blijven tot nader orde. Er zijn Engelsen, Belgen, er zijn Fransen in Weimar. Die moeten allemaal thuis blijven. Tot ze op, 8 augustus, het politiebureau moeten gaan. En daar, krijgt hij geïsoleerde opsluiting voor 52 dagen.
So when we start looking at the exhibition, we have to see in the beginning that the First World War was the first war which took so many prisoners of war.
Hielke Langhammer is conservator in het museum in Celle, waar nu een tentoonstelling is te zien over het krijgsgevangenkamp.
Countries weren't prepared for it. They hadn't any idea what will happen in this war, because they thought, oh my, will be over in December or so.
Zij heeft geprobeerd van zoveel mogelijk gevangenen te achterhalen wie het zijn en wat hun verhaal is. Nog nooit eerder werden op zo'n schaal krijgsgevangenen genomen. 8 tot 9 miljoen, vertelt Hielke in totaal. En tussen de 2 en de 2,5 miljoen alleen al in Duitsland.
So there was a big problem in the beginning for taking care of these prisoners. Like they lived in huts, they lived in tents, digged in the earth to have some shelter.
En zeker in het begin van de oorlog was daar niks voor geregeld. In tenten of hutjes zaten ze. Tot na een paar maanden werd begonnen met de bouw van barakken. Toen bleek dat de oorlog niet met de kerst zou zijn afgelopen.
The general idea was just to keep them. It's totally different from the Second World War. It wasn't to destroy them, it wasn't to humiliate them, it wasn't to kill them, but just to keep them as it was
prevent them going to the front.
Yes.
In 1916 waren er over heel Duitsland zo'n 175 krijgsgevangenkampen. In Celle waren 2 kampen. 1 voor de gewone manschappen en 1 in het kasteel voor 250 bijzondere mannen.
Even kijken, volgens mij kunnen we daar maar zo lopen. Misschien dat we ook zo. Ja.
We lopen nu naar het slot, hè?
Ja. Dus er ontstaat in Duitsland een hele discussie wat te doen met die aristocraten. En uiteindelijk vindt de Duitse legerleiding een kasteeltje, een zomerpaleis. Het staat toevallig leeg, van keizer Wilhelm persoonlijk, in Celle. De bevolking is daar eigenlijk tegen in Celle. Die zeggen, we kunnen dat kasteel veel beter voor onze gewonden inrichten. Waarom moeten die gevangenen? Enfin, dat uiteindelijk besluit die legerlijn van, oké, nou, het kasteel wordt het niet. Maar wat dan wel? Totdat keizer Wilhelm persoonlijk de discussie helemaal beu is en vanuit zijn hoofdkwartier in Spa beslist dat zijn kasteel, dat ze daar gewoon inkomen. En Celle is daarom ook het enige interneringskamp voor mensen höhere Lebensstellung.
Wie er besloot welke krijgsgevangenen in het kasteel mochten verblijven en wie niet, dat weet niemand meer. In het algemeen wordt gezegd mensen met een hoge sociale status. Maar wat was dat precies?
That's a question we are still asking us. There were people of higher status, whatever it is. Nobody knows who decided who was of higher social status and was sent to the Zellekassel.
De archieven die daar iets over kunnen zeggen zijn in Berlijn verbrand in 1945. Hielke kan nu alleen nog maar kijken naar wie het zijn en vergelijken met de archieven in het Rode Kruis, daar iets proberen uit af te leiden en kijken naar foto's.
For example, we have here a photo of this is a Russian baron. This is a British son of a baroness. This is a Belgian duke.
They're a little bit of the age that they're not soldiers. They're very well dressed.
They were all civilians and very well dressed. You see them that on all pictures.
Het is nu een mooi toegankelijk park, maar dit zal wel de slotgracht zijn, hè?
En hier heeft hij geprobeerd te ontsnappen door een tunnel te graven.
Ja. Je had het slot. En dan had je een wandelzone waar ze nog mochten lopen om het slot heen. Tenminste, dat heeft Hielke gisteren verteld. En waarschijnlijk heeft hij dan die tunnel om het hek, onder het hek door. Maar dan moet je dus nog door de gracht zwemmen. Of...
Het hele verhaal van Schloss Celle is begonnen met de vondst van dit boek. Dat is gevonden bij een Pools antiquariaat, heeft Hielke mij verteld. En dit zit vol met foto's.
We don't know who produced this album.
But he was
just the Polish prisoner of the castle.
But he must have been here.
He must have been here, of course, yeah.
He was not Polish at that time.
No, of course he was Russian. Because Poland belonged to Russia.
He was Russian. Hier heeft Gilbert een eigen zuil. Dankzij jou, denk ik, hè? Hier staat dat.
Mijn naam is toch?
Ja. Hier staat jouw naam.
Ja.
En deze foto kennen we. Hier staat hij. Met zijn muts op.
Uiteindelijk weet heel dat Duitse leger ook niet wat ze met die... Ja, het zijn geen krijgsgevangenen. Met die burgergevangenen moeten doen.
Burgemeesters van steden in België en Noord-Frankrijk. Groot industriëlen. Politiechefs. En mensen die in het algemeen te chic werden gevonden voor de gewone barakken. Edellieden dus. En geestelijke en studenten.
In 1914 is de wereld nog steeds gebaseerd op een standenmaatschappij. Dus het is niet alleen het probleem waar laten we die burgergevangenen. Het probleem is ook wat doen we met de aristocratie. Want die kun je ook in 1914 niet met goed fatsoen tussen het voetvolk zetten. Dat doe je niet.
En duidelijk is in ieder geval dat in 1914 het krijgsgevangen zijn anders is dan de verhalen die we kennen uit de Tweede Wereldoorlog. Dit is de binnenplaats.
Hier werden dus badmintontoernooien gespeeld en sneeuwsculpturen gebouwd in de winter. En daar was de postuitgave, het hoogtepunt van de week natuurlijk. Als de neutrale ambassades de post kwamen brengen van thuis met geld erin.
Hier heeft Gilbert 3 jaar gezeten.
And they had no, they were not locked in by night in their rooms. They had no fences in front of the windows.
In tralies.
Wasn't there. And they could walk around.
Vermoedelijk ziet het er nog uit zoals toen. Misschien wat netter.
Ik denk met iets meer likjes verf, dat wel.
Want je hebt foto's dat die hier staat, toch opgesteld met.
Dit was het centrum van hun leven.
Het signalement van Gilbert is opgesteld door de politie van Celle en is het resultaat van zijn mislukte ontsnapping. Op zich komen hij en zijn mede-ontsnappers wel weg, maar tijdstip is niet zo handig gekozen. De winter is te koud en Gilbert moet zich ziek melden bij de autoriteiten en keert terug naar Celle, waar hij even later bezoek krijgt van het Rode Kruis.
De heer McMicking verklaart dat zijn overjas is afgepakt door de Duitse autoriteiten in maart 1917, na zijn poging om uit het kasteel te ontsnappen.
Die ook verslag legt van de ontmoeting en zijn klacht.
Hij vraagt of hij die jas terug kan krijgen, ondanks dat zijn naam er niet op staat. Ik zou bij deze klacht nog willen verzoeken om in aanmerking te nemen dat deze Engelsman weliswaar krijgsgevangen is, maar dat in dit geval rekening kan worden gehouden met zijn status in het burgerleven.
Dankzij Roger Rosmeisel heeft Gilbert McMicking met een foto dus een plek gekregen in de tentoonstelling en de archieven van de krijgsgevangenen die in het slot van Celle verbleven.
This is where the mill was. You can see the river coming down. The main bit of the river goes there. And then, whatever the weather, however low the river is, it always flows along here.
En dankzij Roger is Gilbert ook in Schotland bij de familie McMicking uit de vergetelheid gekomen.
I think we're all rather amazed and stunned and really interested to hear more about it.
Charlie McMicken is nu de erfgenaam van het landgoed Miltonis.
I knew very little about Gilbert until Roger Rosmeisel got in contact with me and said, "Hey, I want to come here, come to the farm and explain to you about Gilbert."
Otherwise, you would have never known.
I would never have known. It was just a name on a piece of paper.
Niet een landgoed zoals je je voorstelt van Downton Abbey-achtige allure.
There are 1,000 sheep and 30 cows. It's not enough to make it a viable economic enterprise.
Integendeel, Charlie lacht daar zelf om.
We're in the very southwest of Scotland, in the middle of absolutely nowhere, 7 miles from the nearest village.
Het is de farm, zoals hij zegt. Een bescheiden, typisch Schotse boerderij.
Bernie!
Met wel 1,000 schapen, 30 koeien en 12 honden.
Bel!
Zover als dat je kijkt in de omgeving, is het wel eigendom van de McMickens. Maar de grond is arm. Winstgevend was het nooit.
We are in a upland farm where we farm sheep and beef and have been doing that for many generations.
Geld werd door de McMickens verdiend met handel in het Verre Oosten.
The first record of the McMickens is in 1610. We made our money in the Far East, in places like the Philippines, trading.
Nu wordt de boerderij voor het eerst iets interessanter door de windmolens die er sinds kort staan. En de status van de McMickens? Landelijke adel? Wel nee.
No, I'm not. I'm just Charlie McMicking.
Maar de McMickens gaan al heel lang wel naar de prestigieuze instituten zoals Marlborough College of Trinity in Cambridge of Eton en Oxford. Zoals Charlie die op school zat met de Engelse politicus Boris Johnson.
I think we haven't probably remembered Gilbert because he has, you know, he was interred in the war.
En waarom we willen weten of de McMickens van adel waren, is omdat we natuurlijk willen begrijpen hoe Charlie McMicking in Slotcelle terecht is gekomen. Helemaal precies zullen we het nooit weten. Het enige vermoeden is dat het komt omdat zijn vader een MP was, lid van het parlement. Even mijn plaats.
Dit is British News.
En dan rest natuurlijk de vraag hoe Gilbert in Den Bosch komt, of überhaupt in Nederland. Bij historicus Paul Moeijers zie ik de oorspronkelijke krantenberichten over de aankomst in Nederland van Engelse krijgsgevangenen in december 1917.
Dit is een krant die begon te verschijnen toen die eerste krijgsgevangenen met het uitwisselingsprogramma kwamen. Dus die is de eerste. Dit is het tweede nummer. Het eerste heb ik niet, maar deze is van 30 december 1917. Beschrijft hier ook. Even kijken. Nee, hier komt de eerste lijst van soldaten die aankomen. En bij de retired officers. Kijk, McMicking. GT.
Ook Roger Rosmeisel heeft zich verdiept in de gevangenruil waar Gilbert onderdeel van is.
1 juli 1917 zijn er geheime onderhandelingen vinden plaats in Den Haag tussen de Duitse autoriteiten en de Engelse autoriteiten. Eigenlijk de eerste en enige keer dat die twee partijen met elkaar praten, omdat ze een gevangenenuitruil willen bespreken. En dat gaat dan om gevangenen die minstens 3 jaar gevangen zijn. Ten eerste de gewonden, die willen ze tegen elkaar uitruilen. En de gezonden, dat zijn dan, het gaat dan om officieren. Officieren die minstens 3 jaar aan beide kanten gevangen zitten, die moeten op Nederlandse grond worden geïnterneerd. En internering betekent dat ze niet terug mogen naar hun eigen land. Nou, uiteindelijk is Gilbert McMicking dan op 29 december 1917. Die zit hij bij de eerste trein die uit Duitsland aankomt in Venlo.
Ik heb een foto gezien dat ze op het station van Venlo worden ze met heel veel tamtam onthaald.
Dat werden ze inderdaad met heel veel tamtam. Dat komt ook in de geïllustreerde bladen, komt dat terug. Heel Venlo was uitgelopen. De burgemeester was er, allerlei hoogwaardigheidsbekleders zijn er. En ze worden verzorgd met broodjes en koffie. En dat is interessant, omdat het is op dat moment eind 1917... de distributie en ransonering is al volop in de gang in Nederland. Dus er wordt wel uitgepakt. Ik heb ergens een rekening gezien van de plaatselijke horecaonderneming die dat allemaal geleverd had. En het is ook opvallend dat de hele oorlog door is het Nederlandse volk eigenlijk redelijk tot zeer gastvrij wanneer het gaat om het opnemen van geïnterneerden. Zeker de Britten zijn heel populair. In 17 is het enthousiasme toch een beetje tanende. Want ja, ze worden allemaal wel goed verzorgd. Maar ondertussen leidt Nederland schaarste. Maar de regeling was zo. Die verzorging van de krijgsgevangenen die in Nederland kwamen kwam ten laste van de thuislanden. Dus Groot-Brittannië zorgde voor zijn officieren, Duitsland zorgde voor zijn officieren. Wat ook in het krant trouwens staat, is dat als die Britse krijgsgevangenen aankomen, ze zijn in uniform, ziet er gelikt uit. Niet zoals Duitsers, heel stram en militaristisch, maar ze dragen het gewoon met een gentlemanly air. En ze zien er eigenlijk beter uit dan de Duitse bewakers. Dus dat moet nog even genoemd worden natuurlijk, hè?
Gilbert's spoor in Nederland is voor Roger moeilijk te ontrafelen. Hij klust hier en daar, voor zover dat mag. En hij woont onder andere in Overveen en Haarlem, waar hij het aardappeloproer meemaakt. Uiteindelijk komt hij in Amsterdam te werken voor het Britse consulaat. En over zijn werkzaamheden daar wordt tot op het hoogste niveau gecorrespondeerd.
Monsieur le ministre, het is wenselijk dat Mr. McMicking, een Brits burger krijgsgevangene in dienst van het Britse consulaat, een handelsmissie maakt naar 's-Hertogenbosch, Waalwijk, Oosterhout, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond. Ik zou het zeer op prijs stellen als zijn excellentie zo goed zou willen zijn om na te gaan of hier tegen bezwaren zijn bij de Nederlandse autoriteiten. Met de meeste hoogachting, Walter Townley.
Van de opperbevelhebber van Land- en Zeemacht aan zijne excellentie de minister van Buitenlandse Zaken betreffende de reis van de krijgsgevangenen. Hierbij heb ik de eer uw excellentie mede te delen, naar aanleiding van den inhoud van uw schrijven van 1 juli... dat er geen militaire bezwaren bestaan tegen de door de Britse gezant Sir Walter Townley gevraagde reis van den burgerkrijgsgevangene de heer McMicking. De generaal Snijders, 's-Gravenhage.
Dit zijn de brieven dus. De brief van Walter Townley?
Ja, dat is de brief dus van de Britse gezant. Die stuurt die naar het ministerie van Buitenlandse Zaken met het verzoek om Gilbert op die handelsmissie te sturen namens het consulaat. Buitenlandse Zaken neemt dat in behandeling, stuurt het door naar de opperbevelhebber Snijders, want het gaat om iemand die dan wel burgerkrijgsgevangen is, maar toch wel met een militaire achtergrond. De Nederlandse inlichtingdienst trekt hem na, heeft hij contacten met enzovoort enzovoort, want zou hij contacten onderhouden met iemand die te boek staat als spion enzovoort, dan kan het allemaal niet. Maar Snijders geeft dus de goedkeuring, die zegt er is geen enkele reden om hem niet op deze missie te sturen.
Hij gaat dus op commercial tour. Hij krijgt een opdracht van het Brits consulaat. Dus get in touch with Dutch companies. Hoewel dus Nederland neutraal is. Het is 29 juli. En hij mag de trein naar Den Bosch nemen.
Dus dit is zijn vrijbrief om naar Den Bosch te gaan?
Ja.
Bois le Duc.
Ja, alleen heeft hij nog geen woning. En die pastoor, die werpt zich dan op. Die is voorzitter van het huisvestingscomité van de Rode Kruis. En die zegt, laat hem maar bij mij wonen. En zo komt hij in Den Bosch op 15 augustus.
Commerciële missie zou je denken, hij is iets aan het verkopen of is iets aan het kopen. Nou, kopen zou op zich nog kunnen als hij Nederlandse producten koopt die naar Engeland gaan. Dat zou kunnen. Wat andere zaken betreft, het zou interessant zijn om te kijken of hij iets met die smokkel uitzoekt. Of de blokkade effectief is vanuit Nederland naar Duitsland. Want de bedoeling was dat Duitsland economisch afgeknepen werd. En Nederland was daarin een zwakke schakel. Maar anders, dus, zolang je niet weet wat hij precies deed en wat de opdracht van de missie was, blijft dat heel speculatief.
Maar het zou kunnen, in de netste zin, dat hij bezig is te kijken voor Nederlandse producten die naar Engeland gaan. Want ja, dat mag wel.
Dat mag wel. En de Engelsen waren natuurlijk heel gretig, want die hadden ook te maken met de Duitse U-bootoorlog. Dus er kwamen ook minder goederen naar Engeland. Dus alles wat vanuit Nederland naar Engeland ging, was ten eerste welkom in Engeland. En ten tweede, het ging dus niet naar Duitsland. En dat was een dubbele winst.
Commercial wat? Ik bedoel, hij moet...
Ik ben eigenlijk met die vraag naar Edwin Ruys toegegaan. Die heeft spionnennest geschreven.
Mm-hmm.
Omdat ik vermoedde, is hier misschien wel sprake van spionage. Want als je wilt spioneren, dan kun je maar beter naar de zuidelijke grens gaan om die contacten te hebben met de Belgische verzetsgroepen. Is hij dan geen spion? Wat doet hij met de commercial tour?
Maar wat dacht de deskundige?
Wat het belangrijkste wat Edwin Ruijs tegen me zei, was dat het Brits consulaat in Amsterdam zich voor 95% bezig hield met spionage. Dus dat commercial tour zou een dekmantel kunnen zijn.
In Schotland hangt het huis van Charlie vol met schilderijen van de voorouders. Vanaf de 17e eeuw zijn ze vertegenwoordigd. Veel mannen in militair uniform. Allemaal lid van het regiment The Black Watch. En ook zijn het mannen met sterke persoonlijkheden. Zoals altijd in Groot-Brittannië erft uitsluitend de oudste zoon.
Scotland, it goes through primogeniture from father to eldest son.
Charlie's grootvader is de oudste zoon.
Who would have inherited had misbehaved, I think, in those days.
Maar hij krijgt een buitenechtelijk kind in de Filipijnen en wordt onterfd.
And so his father, in a fit of rage, disinherited him.
Het landgoed komt daarmee terecht in de tak van de tweede zoon, die van Gilbert's vader. En dus zou Gilbert erfgenaam zijn van het landgoed.
This farm would have been Gilbert's.
En dan, in oktober 1918, slaat het noodlot nogmaals toe. Gilbert krijgt de Spaanse griep. En net als alle andere tientallen miljoenen slachtoffers sterft hij snel. De redelijk onbekende Schot van 24 wordt met veel eerbetoon begraven. En het duurt even voor het bericht de familie in Schotland bereikt. Op de dag dat hij thuis had kunnen komen, hoort zijn moeder dat hij toch is gestorven.
When Gilbert's mother heard of his death, she was grief-stricken and then took to her bed, became ill, both physically and mentally.
Ze is ontroostbaar en sterft 3 jaar later in 1921 aan een gebroken hart. Door haar man onbegrepen en weggestopt in een inrichting. Ook Gilbert's broer vertrekt als officier naar het front in 1916 en keert shell-shocked terug. Ook hij wordt langere tijd opgenomen en is, net als zijn moeder, in ogen van de oude Mick Micking geestesziek. Het familiedrama is compleet als vader Mick Micking zijn overgebleven jongere zonen verbiedt te huwen en zich voor te planten uit angst voor de genetische geestesziekte. Wanneer ze niet gehoorzamen, worden ze onterfd. En het landgoed gaat, weer in de vererving, terug naar de oorspronkelijke tak en komt uiteindelijk zo bij Charlie terecht.
Gilbert would have been my great-great-uncle. And I think all the information died out probably with my grandfather. And I never knew my grandfather. My grandfather died before I was born.
Gilbert's dood klinkt op die manier nog een eeuw later na. Persoonlijke geschiedenissen zijn daardoor getekend en familiebanden hebben eronder geleden.
Gilbert's nephew, I've met him once when I was 17 or 18. I'm now 53.
And that side of the family is angry because of what happened?
I do. My father said they were irritated, yes.
Nu is de familie McMicken ontroerd door Gilbert's verhaal. En nu worden ook voor het eerst in jaren onderlinge contacten weer gelegd. Ze maken plannen om met zoveel mogelijk familieleden te verzamelen in Den Bosch op 11 november 2018 om Gilbert te herdenken.
They shall grow not old as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning we will remember them. We will remember them.
Dit was een documentaire over de oorlogsgeschiedenis van Gilbert McMicking, Eerste Wereldoorlog-veteraan. En volgende week zondag de 11e herdenken we het eind van de Eerste Wereldoorlog met een speciale uitzending vanuit Kasteel Amerongen. En dit was OVT van zondag 4 november. Fijne dag en tot volgende week.
daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.